Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Mammo Schaap en vandaag is het een eer om in de studio te mogen ontvangen Wendelien van Wely.
Goedemorgen,
Mammo. Goedemorgen, Wendelien. Hi, goed dat je hier bent. Wendelien is kunsthistoricus, gespecialiseerd in de middeleeuwen en doceert aan de Universiteit van Amsterdam. In 2020 verscheen van haar de publicatie Body Language, het lichaam in de middeleeuwse kunst, met een bijbehorende tentoonstelling in Museum Catharijneconvent in Utrecht. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Met bloedbesmeurde godenzoon en pikante portretten van heiligen. Maar lieve luisteraar, niet alleen Wendelien mag ik verwelkomen, hier ook aanwezig is onze kerstverse columnist Hanna Jansen. Hallo.
Hoi,
Hanna.
Hoi mama.
Hey Hanna.
Hoi Wendelien.
Hey.
Ha Hanna.
Ja, want nou is het bijzonder gelopen vandaag. Iets dat ik van tevoren wel wist, maar toch toevallig zo bij elkaar gekomen is dat niet alleen Hanna en ik al lang bevriend zijn, maar jullie Hanna en Wendelien elkaar ook al goed kennen.
Dat klopt.
Nou, jullie zijn bekend met elkaars werk en daarom wil ik je ook uitnodigen, Hanna, om vooral deel te nemen aan het gesprek. Met een beetje geluk hoef ik jullie straks alleen nog maar af en toe een beetje af te remmen en gaat de rest helemaal vanzelf.
Ja, graag.
Wendelien, ik wil me eerst even tot jou richten. Je bent nadrukkelijk geïnteresseerd in middeleeuwse kunst, maar waar we het dan over hebben is religieuze kunst eigenlijk.
Ja, dat is onlosmakelijk eigenlijk met de middeleeuwen verbonden. En niet zozeer dat mensen daar nou super religieus zijn. Want dat wordt vaak gedacht dat de middeleeuwse mens heel bewust koos om heel gelovig te zijn. Maar die samenleving is gewoon helemaal doordrenkt van het idee dat God invloed heeft op zo'n samenleving. En de hele samenleving wordt daar ook door bepaald. Denk aan bijvoorbeeld dat de kerkklokken op bepaalde momenten luiden. En dat is voor mensen tijdsaanduiding. Ze hebben geen horloges in die tijd. En dus de kerk dicteert eigenlijk hoe jij overdag je zaken doet. En wat bijvoorbeeld ook zo'n ding is dat elke dag is meestal wel gewijd aan een heilige of aan een kerkelijk feest. En als jij dan op een bepaalde dag geboren wordt, dan krijg je vaak de naam van de heilige die op die dag dus zijn verjaardag heeft. En dus dat is eigenlijk, dan bepaalt de kerk wel heel erg het leven. Maar het is niet zo dat mensen dat heel bewust kiezen. En als mensen tegenwoordig gelovig zijn, is dat een hele bewuste keuze. Maar in de middeleeuwen word je gewoon christelijk geboren en ga je christelijk dood. En je ziet eigenlijk ook zelden dat mensen echt afvallig zijn. En dat afvallige, dat wordt ook natuurlijk enorm afgestraft. Hè? Dan ben je ketters en dan word je vervolgd. Maar goed, dat is eigenlijk hoe we de samenleving moeten zien. Dus niet diep religieus in de zin van dat dat een keuze is, maar religieus omdat het nou eenmaal zo is. De wereld zit zo in elkaar.
Ja, want ik heb je boek hier voor me en ik wilde je vragen van, wat zijn er eigenlijk ook überhaupt wel voorbeelden die erbuiten vallen bij dat religieuze, maar die zijn eigenlijk nauwelijks te vinden.
Nou, er zijn wel. Nou, kijk, dat thema body language, wat ik voor mijn onderzoeksgebied heb gekozen, dat is heel erg hoe mensen communiceren door middel van het lichaam. En dat doen we tegenwoordig natuurlijk ook. Dus er is best wel, dat kunnen wij nu ook nog begrijpen hoe ze in de middeleeuwen communiceerden met het lichaam. Alleen, ja, je moet er wel voor openstaan. Je moet natuurlijk wel echt naar die afbeeldingen willen kijken. En je moet iets weten van de achtergronden in die tijd om te begrijpen hoe die communicatie gaat. Maar in wezen communiceren ze op dezelfde manier met het lichaam zoals wij tegenwoordig doen.
Ja.
Maar de meeste voorbeelden die gaan ook eigenlijk over. Ze gebruiken dat lichaam om te communiceren, om de kerkelijke boodschap over te dragen. En dat komt eigenlijk omdat daar natuurlijk het geld zit in die tijd. Hè?
Oh ja.
En wie betaalt, die bepaalt. Ja. En je ziet ook nog wel natuurlijk in de seculiere leven, daar zie je natuurlijk ook wel afbeeldingen gemaakt worden. Natuurlijk paleizen worden gedecoreerd en dergelijke. Maar wat ik al zei, een samenleving die zo gedicteerd wordt door inderdaad religie, die zal ook snel voorbeelden kiezen uit bijvoorbeeld de Bijbel. Dus als jij je wanden leuk gaat decoreren met wandtapijten of fresco's, dan kies je vaak Bijbelse voorbeelden die je dan naar een wereldlijke kant draait en dergelijke. Dus ja, de meeste voorbeelden die vind je wat wij nu de kerk noemen.
Ja, oké. Okay. En laten we dan proberen ook nog iets verder dat in te kadreren, want die middeleeuwen waar hebben we het eigenlijk over?
De middeleeuwen zijn heel breed. 312 wordt meestal als beginpunt genomen, omdat je dan de Romeinse keizer Constantijn hebt en die overwint en die krijgt Rome in handen. En daarvan is het verhaal dat hij dus heeft kunnen overwinnen, omdat hij dus Christus voorop stelde. En je snapt, dat wordt in de kerk natuurlijk lekker aangedikt. Of Constantijn echt zo religieus was, dat is nog maar de vraag. Het was meer zo'n man die, dat was een echte Romein, dus hij had allerlei goden waar hij bewondering voor had. En op een gegeven moment in zijn tijd komt dat christendom op. En je ziet dat hij dus interesse heeft in dat christendom. Of hij nou, wat de kerk graag wil vertellen natuurlijk, echt zich bekeerd heeft tot dat christendom. We weten in ieder geval dat hij zich op zijn sterfbed laat dopen. Maar ja, of dat nou inderdaad aangeeft dat je als een devote christen door het leven ging, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval, dat is wel het moment waarop er grote sommen geld naar de kerk gaan. Omdat er moeten kerkgebouwen worden. worden gebouwd en gedecoreerd. En je ziet dat er vanaf dat moment dus christelijke kunst wordt gemaakt. Ja, christelijke kunst is zo'n raar woord, maar kunst met een christelijk karakter, ja, laat ik het zo zeggen. En ja, dat is eigenlijk het begin. En ja, die middeleeuwen, ze lopen door tot, nou, hier in de Nederlanden, 1600 neem ik meestal echt als eindpunt. 1550 kan je eigenlijk beter aanhouden. Dus een hele lange periode.
Ja, zeker. Ja. En maar het grootste deel van de kunst die je behandelt, die komt eigenlijk uit het late.
Ja, 12e, 13e eeuw, ja. 14e eeuw. Dat is het moment waarop ze dat lichaam echt enorm gaan inzetten voor inderdaad communicatie.
Ja, en dan nog heel veel over die tijd. Want die middeleeuwen hebben eigenlijk een heel slechte naam in onze tijd.
Ja, breek me de bek niet op.
Toch? Het is een soort heel ellendige, pestlijnige situatie. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat weet je, dat is ook zoiets, nou ja, daar kan je eindeloos, daar vecht ik in mijn colleges ook eindeloos tegen. De Renaissance komt op een gegeven moment op. En mensen gaan dat heel erg waarderen. En dat krijgt een hele hoge status. En dat krijgt dus ook in de 17e eeuw, in de 18e eeuw, in de 19e eeuw. Dan kijken mensen altijd meteen terug naar die Renaissance. En dat komt omdat de Renaissance natuurlijk doorgaat of voortbouwt of terugkijkt op het klassieke erfgoed. En ja, het grote Romeinse keizerrijk, dat is iets wat in het Westen een enorme impact heeft gehad. En je ziet dat eigenlijk alle eeuwen daarna toch eigenlijk altijd weer terug. Kijk, ook in de middeleeuwen overigens, naar dat Romeinse keizerrijk. Maar omdat de Renaissance echt, al die idealen, die combineren eigenlijk de schoonheid van de kunst uit die tijd met gewoon nieuwe idealen. En daardoor krijg je, nou ja, een heel bijzondere periode. En dus wordt eigenlijk, ze zetten ze zich af tegen de periode daarvoor. En dat zijn die middeleeuwen. Ja, de naam alleen al, middeleeuwen. Ja. Je klemt tussen inderdaad klassieke oudheid en de Renaissance in. En ja, daar komen dan verhalen van dat mensen barbaars zijn, dat ze zich niet wassen, dat ze inderdaad gewoon, nou ja, er maar op los leven en heel, heel, ja, heel onbeschaafd zijn eigenlijk. En dat, nou, niets is minder waar. Niets is minder waar.
Ja. Nee, je breekt graag een lans voor de periode.
Absoluut.
En als kunsthistoricus, waar begint dan je werk? Wat zijn je bronnen?
Voor het lichaam in de middeleeuwen? Of wil je dat groter voor, zeg maar, überhaupt kunstgeschiedenis? Want dat is een breed veld. Waar
nou,
je
want veel hangt samen met interpretatie. Daar wil ik eigenlijk naartoe.
Nou kijk, mensen denken bij kunstgeschiedenis vooral dat je kijkt naar de verfstreek. En naar hoe een schilderij of een beeld, hoe die composities zijn opgebouwd. En dat is waar je inderdaad altijd naar kijkt. Maar er is heel veel meer waar je ook naar kijkt. En in de middeleeuwen kijk je heel erg naar ook de boodschap. Hè? Dus inderdaad, je ziet een leuke afbeelding. En je ziet een houten bak waar een baby in ligt op stro. En je ziet daar een vrouw naar kijken en je ziet daar een man naar kijken en je ziet mensen met schapen onder hun armen aankomen en dat gaat over de geboorte van Christus met Maria en Jozef en natuurlijk de herders die dan aankomen. En dat soort interpretaties die zijn wij vaak vergeten. Kijk, deze snappen we nog wel, maar er zijn een heleboel afbeeldingen dat je denkt, waar kijk ik eigenlijk naar? En dat is eigenlijk ook iets wat je bij kunstgeschiedenis aangeleerd krijgt. Dus dat je gewoon leert om te zien wat er achter zo'n afbeelding zit. Dus als jij een vrouw met een toren in haar hand ziet, dan weten kunsthistoricus van de middeleeuwen, die weten, dit is Barbara, de heilige Barbara, omdat ze ooit in een toren is opgesloten. Ja. En zo zijn er heel veel van die symbolen ook in scènes waar je wat mee kan en waardoor je een scène dus ook kunt duiden. Ja. Iconografie wordt dat genoemd. En ja, dat is een hele belangrijke bron. Daardoor zie je vaak al wat iets betekent en kun je ook gaan afvragen, waarom zetten ze dat, bepaalde scènes met elkaar in één vlak? En dat heeft dan vaak ook weer een betekenis. Dan willen ze een verhaal vertellen. En daar heb je dus ook schriftelijke bronnen voor nodig. En dat is heel breed. Dat kan het werk van kerkvaders zijn die over dingen nadenken. Dat kunnen kronieken zijn die geschreven zijn om gewoon de geschiedenis te documenteren. Dat kunnen romans zijn die men in die tijd las. Want ook in die tijd las men romans. Dat kunnen gedichten zijn. Daar is heel veel materiaal. En als je dat bestudeert en combineert met wat je ziet. Dus wat je leest en wat je ziet. Dan kom je een heel eind.
En je bent dus steeds aan het vergelijken eigenlijk. Ja. Ik neem aan, er is niemand die uitlegt dat we gebruiken deze toren om dit te symboliseren.
Nee, was dat maar zo. Later heb je dat wel. Nou, je hebt een hele mooie. Dat is op zich is die tijd niet zo mooi. En dan moeten we even naar inderdaad het oosten, naar Constantinopel, Istanbul. Mm-hmm. Daar, dat is het Byzantijnse Rijk in de middeleeuwen. En daar start een ongelooflijke strijd die er eigenlijk op neerkomt. Mag je wel of niet afbeelden? En uiteindelijk winnen de mensen die zeggen, je mag niet afbeelden. Dus alles wordt, want ze vinden dat gelovigen slecht met afbeeldingen omgaan. Om een voorbeeld te noemen, dan is er een afbeelding van een heilige die, daarvan wordt gezegd, die is zo geneeskrachtig. Hè, die kan je helpen als je ziek bent. En wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen verf van die afbeelding afkrabbelen. En dat wordt door water geroerd en opgedronken. Nou, men wil niet dat je op die manier met afbeelding omgaat. En ze vinden eigenlijk gewoon bijgeloof en dergelijke. Daar willen ze een eind aan maken. En die periode heet het iconoclasme. En als dat komt uiteindelijk ook weer ten einde. Dan mogen mensen weer gaan afbeelden. En wat je dan ziet, is dat ze denken, dit gezeur moeten we nooit meer hebben. Dat er zo raar met afbeeldingen wordt omgegaan. Hè. Er zijn ook verhalen bekend dat ze een icoon van Maria meenemen en in een put laten zakken in de hoop dat daar meer water uitkomt en dergelijke. Nou, dat willen ze niet meer. En dan zeggen ze, ja, dan moeten we eigenlijk regels hebben wat je mag afbeelden. En dat is een hele fijne bron. Want ja. Daar staat precies in hoe iemand eruit ziet, hoe Christus eruit ziet, hoe inderdaad Maria eruit ziet, hoe bepaalde heiligen eruit ziet. En dat is voor ons wel heel interessant, want als je dan dus afbeeldingen ziet waar mensen op een bepaalde manier zijn afgebeeld en je kunt dat koppelen aan zeg maar die beschrijving. Ja, dat zijn hele fijne beschrijvingen, maar die komen bijna nooit voor.
Ja, nee, we horen wel dat die afbeeldingen ook extra belangrijk zijn vanwege de lage geletterdheid natuurlijk. Ja. En maar kunnen we aannemen dat in die tijd ook wel iedereen begreep wie welke heilige was? Wat er algemene kennis?
Nou, vooral door die kleine symbolen die ze vasthouden. Want je moet je voorstellen, hè, niet alleen in de kerk hoor je verhalen, maar je vertelt ook aan elkaar verhalen. En die verhalen over heiligen, dat zijn vaak hele spannende verhalen. Hè, en hoe mensen doen. Nou, neem inderdaad die Barbara die in zo'n toren opgesloten wordt. En wat dan heel erg interessant is, dat wij ook als je naar de sprookjeswereld kijkt, daar zijn parallellen. Hè. Daar heb je Rapunzel die wordt opgesloten in een toren en haar naar beneden laat vallen om haar geliefde die toren in te krijgen. Nou, dat soort, zeg maar, de sprookjeswereld, de heilige wereld, dat beïnvloedt elkaar. Dus dat soort verhalen zijn bekend. En daardoor snapt men, zeg maar, ook wat zo'n heilige bedoelt eigenlijk en wil. En wat je dan dus ziet, is dat je, men weet dat. En als je dat gaat afbeelden, dan neem je natuurlijk die details die al veel in verhalen voorkomen. Dus zo'n Barbara die in een toren wordt opgesloten, dan beeld je haar af met een toren. En dan weet inderdaad iedereen die daarnaar kijkt, dit is Barbara met haar toren.
Ja.
En zo heeft elke heilige zijn eigen, als ik er nog één mag noemen, we hebben de heilige Laurentius. En dat is een diaken, geloof ik, nou, in ieder geval een geestelijke. En die wordt in Rome geacht alle schatten aan de keizer over te dragen. Die keizer is uiteraard niet christelijk. Mm-hmm. En dan zegt hij, ik heb een paar dagen nodig om alle kerkschatten bij elkaar te krijgen. Nou, dat vindt die keizer prima. En wat hij dan dus doet, is alles verzamelen, maar verkopen. En dat geld, dat schenkt hij aan de armen. En dan na een dag of 4, 5 moet hij zich dus melden bij de keizer. En dan is er geen geld natuurlijk. En dan zegt de keizer, waar zijn de schatten? En ondertussen zijn alle armen van Rome hebben zich verzameld en staan achter deze Laurentius. En dan zegt hij, dit zijn de schatten van God.
Ah.
En, nou, dat is natuurlijk al heel mooi, maar het eindigt best wel gruwelijk. Want nou ja, hij moet dan vertellen waar dat geld is gebleven. En dat wil hij niet. Dus dan binden ze hem op een rooster. En dan met een zacht smeulend vuurtje eronder. En dan komen ze na een uurtje kijken. En dan denken ze, nou, hij zal het nu wel vertellen. En dan, nou ja, volgens de legende heeft hij dan gezegd, ik ben gaar aan de ene kant, draai mij maar om. He, dan kan ik aan de andere kant. Maar goed, je snapt, wat is zijn grote symbool? Dat is een rooster, wat hij in zijn handen houdt. En zo.
Oh, ja.
Nou, en zo heb je daar heel veel. En ik wil niet zeggen dat de middeleeuwse mensen allemaal wist. De wat obscuurdere heiligen, daar zullen ze misschien ook al hebben over na moeten denken. Je ziet ook wel eens dat sommige heiligen wisselen van symbool. En dat heeft ermee te maken dat die verhalen door elkaar gaan lopen. En dan gaan die symbolen ook door elkaar lopen.
Ook echt
dat
een beetje verwarring ontstaat.
Ja, precies.
Over wie
precies.
Die is.
Maar de meeste heiligen, dat weten ze wel. En dat is dus eigenlijk een soort naambordje. Hè? Je houdt je symbool vast en dan weet je precies om wie het gaat.
Ja. Ja, en dan nog even terug naar die vraag, die middeleeuwen, die periode waar we naar kijken. Er zit misschien wel een beetje ook een soort breuk in. Dat dit systeem van symbolen verandert op een gegeven moment.
Ja, dat zie je aan het einde van de middeleeuwen. En dat heeft natuurlijk ook uiteraard in de Nederlanden te maken met de opkomst van de reformatie.
Oh ja?
En dan willen mensen, die willen dat niet meer. De katholicisme in zo'n vorm willen ze niet meer. En dan zie je dat op de achtergrond gaat raken. En zeker zeg maar in de landen waar het protestantisme dan een belangrijke rol gaat spelen. Daar zie je dat heel erg naar de achtergrond gaat. Maar ook in de katholieke kerk zelf zie je een soort regulering. Hè? Dat mensen, nou ja, dan heb je verschillende concilies, hè? Bijeenkomsten van de bisschoppen die dan met elkaar gaan vergaderen over hoe en wat je moet doen. En de paus is daar vaak ook bij. En wat je dan ziet is dat er dan regels worden gezegd. Bijvoorbeeld je hebt dan heel mooi emotioneel de kruisigingsscène. En inmiddels is populair geworden dat je Maria daar, dus de moeder van Christus, handen wringend onder ze afbeeld. En dan valt ze op een gegeven moment flauw. En dat, nou ja, dat zijn hele roerende afbeeldingen van een vrouw met betraand gezicht die in de armen van een van de apostelen, hè, de volgelingen van Christus, hangt. En dan nou ja, flauwgevallen. Maar dat is wel een verhaal wat later eraan toe is gevoegd aan het lijdensverhaal. Want dat doen ze in de middeleeuwen de hele tijd. Hè, allemaal dingen toevoegen. En wat je dan dus ziet is dat de kerk zegt, ja, dit is gewoon te erg. Dat Maria daar een beetje schreeuwend flauw viel onder dat kruis. Ja. Dus dat wordt dan geschrapt, dat soort dingen.
Ja.
Dus je ziet ook dat de katholieke kerk zelf daar afstand inneemt. Dus ja, het verandert.
Ja. Ja. Nee, oké, en dan hebben we het vandaag dus over middeleeuwse kunst, maar ook niet zomaar daarover. Over het lichaam in de middeleeuwse kunst. En dan gaat het natuurlijk eigenlijk bovenal over één specifiek lichaam.
Nou ja, het Weet je, de Bijbel begint daar eigenlijk al mee. Als je dus, hè, je hebt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament, dat gaat over het leven van Christus. Ja. Vanaf zijn geboorte tot inderdaad de kruisiging, de hemelvaart en daar. En wat je dan ziet, is dat de avond voordat Christus gevangen genomen gaat worden, dan heeft hij een soort maaltijd nog met zijn volgelingen, zijn apostelen, of zijn discipelen is eigenlijk een beter woord. En dan zitten ze daar aan tafel en dan is er van allerlei eten, maar er is vooral ook brood op tafel en er is wijn op tafel. En dan zegt de Bijbel dat Christus dus een stuk brood pakt en die zegt dan tegen de mensen, hij deelt het uit en dan zegt hij, eet dat, want dit is mijn lichaam en dat gaat voor jullie gebroken worden. En die apostelen, echt, of discipelen echt totaal, die eten dat brood op en geen idee waar hij het over heeft. En dan vervolgens schenkt hij de wijn uit en mensen gaan wijn drinken. En dan zegt hij, ja, drink deze wijn, want dit is mijn bloed wat voor jullie vergoten gaat worden. Nou, niemand, het kwartje is nog bij niemand gevallen. Maar goed, later op die avond wordt hij dus gearresteerd en daarop volgt dan uiteindelijk de kruisiging. En wat hij dus bedoelt is dat dus zijn lichaam gebroken wordt. En dat gebeurt dan om zeg maar de zonde van de mensen op te heffen. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld gedachtegoed hoor in de middeleeuwen. En hij zegt zelf ook nog aan tafel, hè, eet dit brood, drink deze wijn en blijf dit doen om mij te gedenken. Dus in de Bijbel zelf wordt al een regel zeg maar aangegeven hoe mensen dus met brood en wijn moeten omgaan. En dat ze daarbij dus in een rituele setting moeten denken aan het lichaam en het bloed van Christus. Dus ja, daar spreekt hij al over zijn eigen lichaam. En wat je dus ziet is eigenlijk op het moment dat ze dat ook gaan afbeelden. Hè, want ze gaan niet meteen alles afbeelden in de vroegste eeuwen na dus de Christus overlijden, zal ik maar zeggen. Maar zodra er dan afbeeldingen komen, dan zie je ook een beetje zo'n aarzeling rondom die kruisiging hangen. Daar kunnen we misschien zo meteen nog wel over zeker. Hebben. Maar wat je in ieder geval ziet is dat dat lichaam eigenlijk altijd al een soort centralig iets wordt. En zodra de kerkelijke kunst echt op volle stoom is gekomen, dan zie je dat men ook heel erg graag dan allerlei dingen probeert te gebruiken om dat lichaam van Christus ook te benadrukken. Dat lichaam voor jou is gestorven en dat daardoor jij ook zeg maar het paradijs in terecht kunt komen. Als je dat maar allemaal blijft volgen. Inderdaad, dat brood blijft eten, dat die wijn blijft drinken en dan dus weet dat het lichaam en het bloed van Christus is geworden.
Ja, het is dus echt een fysiek onderdeel van de dienst. Van
Nou, het idioot is natuurlijk, ze geloven echt in de middeleeuwen dat brood dus het lichaam van Christus wordt. Dus je eet het lichaam van Christus op. En daar zijn dus allerlei waanzinnige legendes ook weer over. Want die zij helemaal niet als legendes zien. Maar dan zijn er dus mensen die zeggen van ja, ik ging naar de mis en ik kreeg een stuk brood. En ik nam het in mijn mond en ik proefde het bloed en ik beet op vlees. En nou, dat is natuurlijk een heel wonderlijk geheel natuurlijk. Dat je dat denkt. Nou ja, dat is dus een heel belangrijk onderdeel dat je dus inderdaad je eet dat lichaam van Christus. Toch?
Ja, misschien is het ook leuk om te hebben over de afbeelding van Jezus in de druivenpers. Omdat wat daar heel letterlijk gebeurt is dat je in plaats van een druif in een druivenpers waar wijn uitkomt, zie je Jezus in een druivenpers. En daaronder staan allemaal engelen klaar om zijn bloed op te vangen dat ook wijn is. Ja. Dus dat is een heel letterlijke één op één eigenlijk.
Ja, en dat is ook meteen een mooie overgang. Wat ik je wil vragen is, dat klinkt niet heel eerbiedig, Jezus in een druivenpers. Maar het is überhaupt eigenlijk al niet vanzelfsprekend dat we hem mogen afbeelden, toch?
Nee, dat is dat is eigenlijk tweeërlei. Aan de ene kant heb je dus die groep waar ik het net al over had, die dan zegt, ja, mag je eigenlijk wel Christus, God afbeelden, Maria afbeelden. Hè? Mensen kunnen ook rare dingen met die afbeeldingen doen, hè? Dat iconoclasme waar ik het net over had. Maar anderzijds heb je ook, en dat start al echt in de vroegste eeuwen, overigens dat denken over wel of niet mogen afbeelden start ook al in de vroegste eeuwen. Mm-hmm. Maar wat in de vroegste eeuwen vooral ook een hele belangrijke wordt, is mag je Christus aan het kruis afbeelden? En dat is een heel wonderlijk iets eigenlijk, want de kruisdood is de allereerste dood die je kunt sterven in het Romeinse keizerrijk. We spreken zeg maar dat vindt plaats zeg maar die dood van Christus als de Romeinen aan de macht zijn. En kruisigen, dat doe je met de misdadigers van het laagste allooi. Mm-hmm. Dus wat je ook ziet is dat Romeinen, die zullen nooit gekruisigd worden. Want die zijn onderdeel van het Romeinse keizerrijk. En die worden dan genadiglijk onthoofd of zo. Ja. Of voor het leven gegooid. Maar niet aan het kruis gehangen. Terwijl zo'n kruisdood, dat is echt voor de diepste misdadigers.
Het is dus vernederend.
Het is heel vernederend. En wat je dus ziet is dat wanneer ze dus Christus willen gaan afbeelden, die kruis dood is heel belangrijk. Want ja, hij sterft, hij ondergaat het meest verschrikkelijke om jou te gaan redden. He, dat het idee erachter is dat Christus dus sterft om te zorgen dat alle zondaars, gewoon de hele mensheid, de kans heeft om later in het paradijs terecht te komen en gered te kunnen worden na de dood. Dat is natuurlijk een heel belangrijk moment. En ja, dan wil je toch die kruisdood afbeelden, want die ondergaat hij voor jou. En dan zie je in die eerste eeuwen dat daar een ontzettende aarzeling over is. Dus in van de vroegste eeuwen, dan hebben we wel degelijk afbeeldingen van bijvoorbeeld de drie koningen die bij Maria op bezoek komen om het Christuskindje te aanbidden. We hebben zeg maar allerlei afbeeldingen van de scènes uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld de Ark van Noach, dat wordt afgebeeld. Dat is allemaal, dat kan. Maar inderdaad, die kruisiging, dat durven ze doen allerlei scènes uit het leven van Christus, maar liever niet die kruisiging.
Ja.
En er is wel één heel mooi ding. Dat op een gegeven moment in de vorige eeuw waren er opgravingen op de Palatijn. En toen kwamen ze zeg maar fundamenten tegen met nog stukken muur.
Palatijn,
een van de heuvels van Rome. Ja. En toen kwamen ze dus resten tegen van gebouwen die aan het paleis op de Palatijn heeft gezeten, waar de keizer zat. En op die muren aan de buitenkant, daar troffen ze graffiti aan. En dat is niet raar dat Rome zat vol met graffiti. Wij denken dat we nu last van graffiti hebben. Maar het is van alle tijden. En daar was dus heel wonderlijk een kruis op afgebeeld waar een figuur aan hing. Alleen die figuur had een ezelskop. En dan zie je daarnaast zie je een mannetje staan en die heeft zijn armen omhoog geheven. En dat is heel duidelijk in die tijd een manier om af te beelden dat iemand aan het bidden is. Ja. En dan stond eronder Alexamenos aan bid zijn God. En dat moet je spottend lezen. Dus het wordt ook de spotcrucifix van het Palatijn genoemd. En dat is dus, dan zie je ook dat men die christen dus een beetje raar vond. Want dat jouw God aan een kruis werd gehangen. En nou ja, daarom denken we dat ze dus niet willen afbeelden. En pas eeuwen later, 6e eeuw. Rond 400 hebben we eigenlijk al de eerste afbeeldingen. Maar dat is ook allemaal nog heel zeldzaam. En dan zie je Christus aan een kruis, maar die is helemaal niet dood. Dus die heeft van die ogen waarmee die mensen aankijkt. Ja. En je ziet eigenlijk nog geen spijkers. En hij ziet er eigenlijk uit alsof hij zo er vanaf kan springen. En allerlei dingen kan gaan doen. En het duurt pas heel lang voordat je echt een dode Christus aan het kruis ziet hangen. En dan zitten we eigenlijk al eind 10e eeuw. Dan zie je ineens inderdaad een Christusfiguur. Want ze gaan hem dan langzamerhand afbeelden. Maar je ziet nog steeds dat er een soort van aarzeling omheen zit. Aanvankelijk zit er een soort van triomf eigenlijk ook in. Je ziet ook heel veel kruisen waar ze dan edelstenen op doen. En helemaal geen Christus aan hangen. En dat dus het is eigenlijk de triomfsymbool wordt het. En dan pas in die eind 10e, begin 11e eeuw. Dan zie je ineens inderdaad een Christus komen. Waarvan de armen doorbuigen, het hoofd over de borst hangt en zo. En duidelijk een gestorven iemand en zo.
Ja. Ja, en ook het lijden wordt belangrijk op een gegeven moment.
Dat is goed dat je dat zegt. Dat wordt ook steeds. Aanvankelijk is er geen wond te bekennen. En, dan zie je langzaam de spijkers komen. En daar wil dan nog wel eens wat bloed uit druipen en dergelijke. En dan ineens, en dat is eigenlijk vooral in de 13e eeuw, dan is een soort van hek van de dam. Mm-hmm. En dat heeft te maken met ook weer zo'n vergadering waar allerlei bisschoppen en de paus bij elkaar kwamen.
Wat was dat?
Concilie van de Lateranen, sorry, in 1215. En daar wordt besloten dat inderdaad dat lijden van Christus, dat heel belangrijk is. En dat mensen zich daarop moeten gaan focussen. En dan zie je, en dat komt echt door de kunst, dan wat ik zei, dan is het hek van de dam. En dan mag het bloed gaan stromen werkelijk. Ja. En dan zie je dus dat dat lichaam van Christus steeds bebloeder raakt. En dat ze er ook steeds raardere dingen mee gaan doen. En dat bloed, omdat dat bloed natuurlijk redt. Hè, als jij gelooft dat het lichaam, dus brood en wijn, lichaam en bloed zijn. En jij, hè, dat jou gaat redden, dan wordt die focus met name op dat lichaam, maar ook op dat bloed, wordt steeds groter. En dan zie je dus dingen waarvan wij denken, dit is te bezopen voor woorden dat je dat doet. Dat je dus, er zijn afbeeldingen waaraan je Christus dus aan het kruis ziet hangen. En dan zie je hem, dan zie je dat bloed echt zo aan alle kanten eruit stromen. En dan komen er kleine engeltjes aan en die hebben dan kelkjes vast. En die houden ze onder die wonden om dat bloed op te vangen. En een nog idiotere variant is dat op een gegeven moment Christus dus staat. En dat noemen ze de herrezen Christus, want dat is duidelijk na zijn dood. Hij is van het kruis afgehaald en hij is weer uit zijn graf gekomen. En dat zie je dan omdat hij vaak alleen maar een lendendoek aan heeft en nog iets van een mantel over zijn schouders. Maar je kunt eigenlijk zijn hele lichaam zien. En je ziet dat hele lichaam is bedekt met bloeddruppels. Maar je ziet ook vooral heel erg zijn zijdewond. En wat je dan ziet, dat is, het zijn wonderlijke afbeeldingen. Dan knijpt hij in die wond en dan komt een enorme straal bloed uit.
Ja.
En die straal kan ook weer, die kan hij zelf mikken in een kelk, zeg maar. Dat is een hele normale afbeelding hoor. Maar de meest wonderlijke afbeelding is dat je hem dan zo ziet staan. En dan knijpt hij en dan komt er een forse straal uit. Maar dan staat zijn moeder naast hem, Maria. En die knijpt in haar borst. En daar komt ook een enorme straal melk uit. En die twee vloeistoffen, die komen dus uiteindelijk terecht in een bassin. En dat wordt ook regelmatig afgebeeld. En dan zie je daar dus engeltjes ook weer heel nerveus omheen vliegen. Met kelkjes in de handen. En die scheppen die vloeistof. Dus dat melk en dat bloed, dat scheppen ze eruit. En dat wordt dan over mensen heen gegoten. Ja, die verlossing moeten krijgen. En dan natuurlijk met name overleden mensen die dan zeg maar knielen aan de voet van dat bassin. En die worden op die manier als het ware gered.
Ja.
En dat, ja, nou ja, dat verzin je toch niet.
Nee, dat is bizar. En het is ook een beetje datzelfde idee van die magie dat in Byzantium een probleem werd op een gegeven moment.
Ja, 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 ja. Ja. En dat soort dingen, die verdwijnen natuurlijk ook. Hè. En je hebt zelfs van die afbeeldingen dat je dat bassin ziet, gevuld met melk en bloed. En daar zwemmen gelovigen in. En, dat, en het idiote is, want jij zei net van ja, hè, het is vooral kerkelijke kunst. Maar er is een directe parallel met wereldlijke kunst.
Ja.
Want daar heb je de fontein van de eeuwige jeugd. En dat is gewoon een fontein met water waar een soort magisch iets over zit. En daar zie je mensen ook in zwemmen. Nou, als je dat niet, zeg maar, als je dit onderscheid niet weet. En je ziet van een afstandje, zie je een fontein waarin mensen aan het zwemmen zijn. Dan zou je zomaar kunnen zeggen dat die mensen die in dat bloed zwemmen. Ja. Eigenlijk ook in een fontein van de eeuwige jeugd zwemmen. Dus je, die associatie is er ook. Ze doen het denk ik ook expres. He, die associatie van die fontein voor de eeuwige jeugd. Die hebben mensen in hun hoofd. En zo'n kunstenaar maakt gebruik van dat beeld. Maar he, maakt hem dan zeg maar bijzonder doordat het bassin gevuld wordt met bloed en melk. En daardoor snappen mensen, ja, je kunt he, de eeuwige jeugd behalen, maar je kan ook het eeuwige leven krijgen ja. Door inderdaad. En wat kies je dan?
Ja. Ja. Nee, en dan nog niet toch iets abstracter. Je hebt een waanzinnige afbeelding voor je ook. Van niet per se een leidende Jezus, maar wel die heel erg ook over dat bloed gaat. Wil je dat even laten zien? Of?
Hoe kan uitleggen? Ja, waar we naar kijken is een gebedenboek. Waarin mensen, dat gebruikten mensen dagelijks. En vaak meerdere malen op een dag. En daar stonden allerlei gebeden in die jou tot meditatie moesten brengen. Hè. Je las die gebeden op bepaalde tijdstippen op een dag. En dan ging je vervolgens daarover nadenken. En het idee was dat je dan, al mediterend in hogere sferen kwam. En dat je je dus bepaalde dingen ook echt heel goed voor kon stellen. En als één ding belangrijk is in de middeleeuwen, dan is dat natuurlijk dat lijden van Christus. Niet alleen bekijken, maar ook jezelf realiseren en proberen voor te stellen. Zo krijg je later ook aanwijzingen om dan, als je daarover nadenkt, over dat lijden van Christus, dat je dan het eigenlijk in je eigen dagelijkse realiteit moet plaatsen. Dus er zijn prachtige gewoon teksten over, waarin wordt gezegd, ja, op een gegeven moment is Jezus gebracht, toen hadden ze hem gearresteerd, toen brachten ze hem naar Pilatus. Dat is de zeg maar de plaatsvervanger van de keizer in Israël, wat we nu Israël noemen. En dan die gaat hem veroordelen. En dan staat er, ja, die Pilatus, als je wil weten hoe dat was voor Jezus, dan moet je aan een oude oom van jezelf denken en denk dat dat Pilatus is. En daar wordt Jezus dan voorgeleid. En zo worden dus allerlei aanwijzingen gegeven dat je dus, ja, in bepaalde situaties die worden dan gerelateerd aan je eigen leven. En als je dat dan omzet naar inderdaad, zo was dat ook voor Christus, wordt dat dan gezegd. En nou, dus de mensen zijn daar ontzettend mee bezig. En ze hopen ook om via zeg maar dat mediteren ook visioenen te krijgen. Om inderdaad ideeën te krijgen van hoe was dat nou, hoe was dat nou. Nou, wat je in die gebedenboeken aanvankelijk ziet, is dat ze dus afbeeldingen gaan doen van het leven van Christus. En dan natuurlijk met name die passie van Christus vanaf het moment, wat ik zei, dat laatste avondmaal, waarin dan brood en wijn, het lichaam en bloed van Christus worden gesymboliseerd, tot inderdaad die kruisdood en wat daarna natuurlijk ook gebeurt. Nou, en al die etappes, dat zijn dan plaatjes, die horen dan bij een bepaalde groep gebeden. En daar, je ziet dat ze dan die gebeden, die bidden ze. En dan kijken ze naar die plaatjes en dan die gebruiken ze als hulp bij het mediteren, van hoe dat er dan ook was. En op een gegeven moment zie je dat mensen zo daarop gefocust worden, op dat lijden van Christus, dat ze eigenlijk het verhaal eromheen vinden niet meer zo belangrijk. Wat ze vooral vinden is pijn aan het lijf. Dus wat je dan ziet is dat lichaam van Christus dus heel erg overdreven met bloed wordt afgebeeld. Maar wat natuurlijk nog mooier wordt, is dat ze op een gegeven moment bijvoorbeeld, ja, er ging een spijker door zijn hand. En ja, dat is natuurlijk ook een wond waar heel veel bloed uitkomt. En dan ga je die hand apart afbeelden. Dus je ziet alleen nog maar een hand met een gat erin waar allemaal bloed uit loopt. En dan zijn er ook gebeden die ervoor worden gemaakt van wees goed hand, rechterhand van Christus. En dan zie je dat daar dus op gefocust wordt. En op een gegeven moment is dat ook niet meer genoeg. Dus dan komen de wonden los. Dan zie je dus losse wonden komen waar allerlei bloed uit gulpt. En alsof dat nog niet genoeg is. En dan komen we nu uit bij zeg maar, de afbeelding die ik voor me heb liggen. Krijg je dus, dit is wel een heel bijzonder iets hoor. Dit komt niet heel vaak voor. Mm-hmm. Dat ze dus bladzijden in zo'n gebedenboek helemaal rood verven. En daar dan allemaal bloeddruppeltjes op gaan aanbrengen.
Het ziet er echt waanzinnig uit.
Het is krankzinnig. En ze zijn bladzijden die helemaal puur rood zijn. Maar je hebt ook een donkere waar ook allerlei rode bloeddruppels op af zijn gebeeld. En één daarvan is, daar is de hele verf weg. weg. En dat heeft te maken met hoezeer ze dat dus geloofden en gebruikten. Dat ze dus tijdens dat mediteren ook daaraan gaan zitten. En dan komen we er weer aan. Hè? Dat je dus afbeeldingen soms kan gebruiken. Dat je denkt, nou, is dat nog wel oké? En deze afbeeldingen zijn zo vaak aangeraakt en gekust. Ja. En er is op gehuild dat zeg maar de verf los is gekomen. En dat je dus bijna de afbeelding niet meer ziet.
En moet ik dit al is er op andere pagina's wel nog tekst? Of is het hele boek
Nee. Het is bladzijden lang bloeddruppels. Maar er was ook het idee dat Christus iets meer dan 3000 bloeddruppels heeft vergoten tijdens zijn passie.
Ja, voor wel rekensommen. Daar schreef je over.
Ja, daar hebben ze helemaal bedacht hoe dat dan en hoeveel bloeddruppels Christus is verloren. En dat is het leuke aan dit boek. Zoveel bloeddruppels hebben ze hier ook afgebeeld. Dus dat hebben ze echt geteld. Wow. Dus er zijn duizenden bloeddruppels in dit boek. Maar op een gegeven moment is het feest wel over. Dan sla je over en dan krijg je gewoon een normale tekst, zal ik maar zeggen. Mm. De gebeden die je nodig hebt om zeg maar bij deze afbeeldingen dus te kunnen kijken.
Maar en dus we hebben dat Lateranenconcilie, waar wordt besloten, we gaan ons richten op het lijden van Jezus. Is er iets in de wereld waar dat uit voortkomt?
Ja, die concilies die zijn eigenlijk nooit voor niks. Die reageren eigenlijk op dingen die aan de hand zijn. Zo heb je zeg maar van die vroege concilies die dan willen zorgen dat er bijvoorbeeld geen ketterijen meer zijn. Hè? Dus afvalligen die moeten gestraft worden en nou ja, opgevoed. Dus dan komen ze bij elkaar om zo'n ramp eigenlijk als het ware te bespreken. Wat gaan we eraan doen? En wat je ziet is dat in de loop der tijd allerlei mensen, dus dat lijden van Christus, daar gaan ze zich steeds meer mee bezighouden. En er komen steeds meer teksten ook van mensen die daarover nadenken. En op een gegeven moment besluiten ze, we moeten hier een richting aan gaan geven. Want je ziet, het kan enorm ontsporen. Dus tijdens dat concilie, dat beduurt eigenlijk voort op dingen die er al veel eerder waren. Bernardus van Clairvaux, waar we net al over hadden, die heel erg over zeg maar Christus nadenkt en over Maria-verering nadenkt. Maar je hebt ook zeg maar allerlei mensen die dus aan het nadenken zijn over de pseudo Bonaventura, die dus ook schrijft over hoe je dus zeg maar moet mediteren om Christus te kunnen navolgen. En die dus allerlei aanwijzingen ook geeft over hoe je moet mediteren en waar je op moet letten binnen die passie van Christus. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat ze dat willen reguleren en dat er wordt gezegd, want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nou, maar daar moeten we helemaal niet zo'n nadruk op leggen. Want ja, dat is eigenlijk ook nog een item wat we eigenlijk even moeten aansnijden. Christus is de zoon van God.
Ja.
En ja, God is God. Dus goddelijk. En dus kan zijn zoon eigenlijk ook alleen maar goddelijk zijn. En het idee is natuurlijk dat zeg maar Christus geboren is uit een mens, Maria. Ja, en dan komt daar natuurlijk een kind uit. Ja, en dat is dan deels goddelijk, deels menselijk. En wat je dan ziet is dat er een groep is die wil eigenlijk vooral dat goddelijke benadrukt. Die vindt dat lichamelijke maar niks. En je ziet een andere groep die zegt dat lichamelijk is ook wel heel belangrijk. En het is ook eigenlijk een wonder dat in één persoon en God en mens kan zitten. En dat is de kant die het dan opgaat met dat zeg maar op die passie zo heel erg gaan kijken. En dat wordt zeg maar gereguleerd. Daar willen ze zeg maar standaard ideeën over. En dat is dat concilie. En ja, op het moment dat ze dan beslist hebben, Christus is en God en mens. Nou ja, wat ik zei, dan is het hek van de dam. Want dan kan je die passie enorm gaan bekijken. En ja, dan gaat het bloed in grote bogen stromen, zal ik maar zeggen. Ja.
En dat is allemaal ook, dus, dat moet de meditatie ten goede komen. Hoe mensen gebruiken die afbeeldingen, hoe precies?
Nou, je moet je voorstellen dat mensen dan vaak zich terugtrekken in kleine ruimtes. Hè? Want je hebt natuurlijk aan de ene kant kerkdiensten waar mensen naartoe gaan. En dat is dus vooral omdat zeg maar dat brood en die wijn, om dat te kunnen krijgen. Maar in de privésfeer kun je natuurlijk ook nog van alles. En in die kerkdiensten worden ze ook onderricht. En dan worden dingen uitgelegd waarom iets is gebeurd in de Bijbel. Wat je ook ziet is dat ze verhalen uit het Oude Testament gaan koppelen aan het leven van Christus. En dat ze laten zien dat het Oude Testament hoort bij het Nieuwe Testament. Dus kerk is eigenlijk om je dus dat brood en die wijn te geven. En om je een beetje zeg maar op te voeden in het geloof. En dan heb je aan de andere kant dat mensen dus van ze verwacht wordt dat ze zich kunnen terugtrekken op meerdere momenten op de dag. En dan dus die gebeden, dat zijn ook een soort van vaste gebeden, maar daar is wel veel variatie in hoor. In de ene streek is het ene populair, in de andere streek het andere. Maar je ziet dus dat mensen dan die gebeden en ook stichtelijke teksten gaan gebruiken om dus over dat lijden van Christus na te gaan denken. En het gaat eigenlijk uiteindelijk allemaal om je zielenheil. Hè? Het gaat er uiteindelijk om dat jij later in de hemel terechtkomt. En daar is dat denken over dat lijden van Christus en dat mediteren is daar een heel zeg maar goed instrument bij. En wat je dan dus ziet is dat, ja, het is, probeer zelf maar, hè, een tekst. En die ga je lezen en dan moet je gaan visualiseren wat je eigenlijk leest. Begrijpend lezen is best lastig. En die mystieke teksten, want daar gaat het natuurlijk om, die zijn ook best lastig om te begrijpen. Dus wat je ziet is dat die afbeeldingen eigenlijk bedoeld zijn om de mensen als het ware een steuntje te geven. En hoe moet ik daar dan over nadenken?
Ja.
En ook om te zorgen dat je gedachten niet afleiden. Want het is natuurlijk ook, hè, als jij dan je leest iets en je gaat erover nadenken, voor je het weet, denk je wat je s'avonds wil gaan eten of iets dergelijks. En ja, als je dat wil focussen en kaderen, daar zijn die afbeeldingen ook voor. Dat de mensen dus gericht blijven nadenken en mediteren. En dat leidt ook weer tot prachtige dingen. Want dat lijden van Christus, dat kun je dus even vanuit je getijdenboek, je gebedenboek bekijken. Maar je hebt dus bijvoorbeeld ook beelden van Christus, waar die dan ook echt akelig eruit ziet, zal ik maar zeggen. Waar mensen dus ook voor knielen en kunnen gaan bidden. En zo heb je beelden, dat is het type Christus op de koude steen. En dat gaat over Christus die dan gekruisigd gaat worden. Ze hebben al zijn kleren al afgenomen, heeft alleen zijn lendendoek nog om. En hij zit op een steen te wachten tot hij gekruisigd gaat worden.
Ja.
En dat is inderdaad ook een hele meelijwekkende figuur met bloed bedekt en dergelijke, want hij is al gegezeld in die tijd. En nou, het is allemaal al heel zielig. Hij is alleen nog niet aan het kruis gehangen. Hij heeft nog niet de wonden. En wat je dan ziet is, die beelden die werden vaak ook buiten neergezet, zodat mensen buiten, bijvoorbeeld bij een begraafplaats, de gelegenheid hadden om ook naar zo'n beeld te gaan en om daar dan in de stilte te gaan zitten mediteren. En in het Katharijnenconvent in Utrecht hebben ze een prachtig beeld. Dat is van een soort witte steen gemaakt. Heel mooi. En met zeg maar een beetje zo'n gebogen ruggetje. Het verdriet staalt ervan af, want het is natuurlijk niet fijn om op je kruisdood te gaan zitten wachten. En hij zit daar heel berustend. En dat beeld was een beetje hoger geplaatst. Dus als jij als gelovige knielt voor dat beeld, dan kijk je in zo'n kruis.
Ja.
En dit beeld is naakt, toevallig.
Jezus.
En wat ze dus hebben gedaan, ja, dat zeg je goed. Ja. En wat de kunstenaar echt, nou ja, de kunstenaars zijn goud. Die heeft natuurlijk niet gedacht van, ik doe er dan toch maar weer een lendendoek omheen. Nee, hij heeft de hand van Christus. Christus zit dus, zeg maar, en dan een beetje voorover gebogen en zijn armen leunen op zijn knieën.
Ja.
En zijn hand hangt precies voor zijn kruis.
Precies.
Dus de gelovige die zit, die kijkt naar de hand en niet naar wat erachter is. Maar dit soort beelden zijn heel menselijk. Hè. Die roept, nou, een beeld sowieso, hè, een sculptuur, dat is natuurlijk nog meer eigenlijk dan zo'n boek dat je of een altaarstuk, hè, een schilderij, dat je daar kom je echt heel dicht bij mensen. Hè. Een beeld kan bijna ook tot leven komen als je gaat mediteren. En daar zijn natuurlijk ook allerlei prachtige verhalen over hoe dat dan gaat. Wil je die horen?
Want, daar komen nog op terug. Hanna, ik wil jou straks ook het woord geven. Eerst nog even aan u, de lieve luisteraar en mededeling. We hebben het hier natuurlijk het hele uur over allemaal dingen die u niet kan zien. Ik begrijp dat het misschien vervelend is of dat dit allemaal grote interesse opwekt. Ik zal deze middag nog op onze Instagram een paar afbeeldingen toevoegen van hetgeen we hier bespreken. Maar dan wil ik nu graag het woord geven aan Hanna Jansen met een column.
Ja. Mijn column heet Ik kan je wel opeten. Wie lag er nooit met een geliefde in bed, vervuld van de vurige wens om een hapje, al is het maar klein, een hapje van de ander te nemen? En nee, dat bedoel ik niet alleen bij wijze van spreken, maar daadwerkelijk je tanden in dat begeerlijke vlees zetten. Met name in de winter, dan werk je door lage stof heen die het verlangen vergroten en als je bij de dijen aankomt zal het zijn als boter. Al mijn geliefden wilde ik opeten. Ik wilde me kortom met hen vereenzelvigen. Maar dat gaat niet, want dan zou de kracht van mijn kaak, de wet uit het boek en de levenslust van de ander mij niet beletten. Dan nog zou ik de bron van mijn verlangen hebben opgegeten en leger achterblijven dan voorheen. Men leert de liefde kennen via de mond. Simone Weil, een filosoof uit de 20e eeuw, begreep dat toen zij schreef: al ons verlangen is contradictoir. Ik wil dat de persoon van wie ik houd ook van mij houdt. Als hij zich nu volledig aan mij wijdt, bestaat hij zelf niet langer en houd ik niet meer van hem. Als hij zich niet volledig toelegt op mij, houdt hij niet genoeg van mij. Honger en verzadiging, verzucht ze. De ander willen opeten is een uiting van het onmogelijke verlangen tot een volledig kennen en bezitten. Als kind maakte ik kennis met de wereld door alles in mijn mond te stoppen en daaruit twee niet onbelangrijke categorieën af te leiden: eetbaar en niet eetbaar. Men leert ook de wereld kennen via de mond. Maar wat moeten we nu met het verlangen om de grenzen van het lichaam op te heffen en iets of iemand van binnenuit te kennen? De christelijke wereld heeft dit verlangen heel goed begrepen en introduceerde de hostie. Beter bekend als het brood waarvan Jezus zei: neem dit en eet hiervan, gij allen, want dit is het lichaam dat voor u gegeven is. Jezus zei niet: het brood is een symbool, een metafoor, een pars pro toto of een slap aftreksel van mijn lichaam. Nee, hij zei onmiskenbaar, dit is mijn lichaam. Oftewel, de maaltijd is de koning der rituelen. De meest directe manier om met God in contact te komen en kennis te vergaren van zijn levenswandel. En deze maaltijd bestaat uit de twee meest basale ingrediënten van de mediterrane wereld, brood en wijn. Het ritueel eromheen bestaat uit onthouding en overgave, vasten en feesten. Bernardus van Clairvaux, een Franse abt uit de eerste helft van de 12e eeuw, wilde niets liever dan zich verzoenen met Jezus. Hij heeft visioenen waarin Jezus zich met getuite lippen losmaakt van zijn kruis om in Bernardus' gespreide armen te vallen. En het verlangen van eten en opgegeten worden, ook dat is Bernardus niet vreemd. Zo schrijft hij: ikzelf ben zijn, Jezus, voedsel. Ik word gekauwd door hem zoals ik door hem gecorrigeerd word. Ik word doorgeslikt zoals ik onderwezen word. Wees hier niet verbaasd over, want hij voedt zich met ons en wordt door ons gevoed, zodat wij ons met hem kunnen verbinden. Hij eet mij op, opdat hij mij in zichzelf kan hebben, en hij wordt op zijn beurt door mij gegeten, opdat hij in mij kan zijn. Deze woorden, afkomstig uit een serieus theologisch traktaat uit de middeleeuwen, hadden net zo goed de lispelende woorden van twee geliefden kunnen zijn die ze niet alle 24 meer in een kratje hebben. Bernardus prefereert dus lichamelijke kennis en haalt ook uit naar de boekenwijsneuzen als hij zegt: je zult boeken raadplegen, maar zonder resultaat. In plaats daarvan heb je ervaring nodig. Natuurlijk is de Heer zoet. En tenzij je proeft, zul je niet zien. Niet kennis, maar geweten begrijpt het. Oftewel, men leert God kennen via de mond. Maar voor deze cyclus van eten en gegeten worden, is er honger nodig. De gelovige vast bereidt de ziel voor door lichamelijke verlangens te vermijden, omdat onthouding en het wonder zich positief tot elkaar verhouden. Het vasten brengt de geest in allerlei ontvankelijke staten. Of we het nu hebben over de liefde, de kennis of de hostie, of we nu op de grenzen van het lichaam bijten, een hap zand nemen of een levensleer in brood krijgen opgediend, ze hebben allemaal één gezamenlijke aanjager, de honger. Ik zeg, in Gods naam, laten we het brood breken.
Dankjewel, Hanna.
Alsjeblieft.
Voor een heel mooie column. Wendelin, jij wilde wat vertellen over Bernard van Clairvaux ook.
Ja, dat sluit heel mooi aan bij wat Hanna zegt. Die Bernardus van Clairvaux, dat is iemand die, ja, wat Hanna natuurlijk ook al zei, allerlei visioenen krijgt en eigenlijk een soort nieuwe realiteit eigenlijk schept. Wat Hanna net al zei, hij is enorm aan het bidden. Wat heel mooi is, is dat hij dus beeld benoemt in zijn geschriften. En dat beeld, dat doet iets met hem. Dus zo weten we dat die middeleeuwen, wat ik nu net allemaal heb zitten vertellen, over van mensen gaan mediteren en het helpt ze. Door zijn geschriften weten we inderdaad, kan je in zeg maar de gedachten van iemand kruipen, wat hij op dat moment voelt. En wat Hanna net beschreef, van dat Christusbeeld waar hij dan voor aan het bidden is, daar is hij dan zo mee bezig dat beeld, dat wordt een mens. En dat komt van zijn kruis af en dat omhelst hem. En zo is er ook een ander prachtig verhaal over Bernardus, die dan zit te piekeren over, jeetje, hoe zit dat nou? Inderdaad, Christus is een God, maar het is ook een mens. En hoe kan dat in één lichaam zitten? En als dat kindje een babytje is, het Christuskind, is dat dan een mensje of is dat ook al een God? En nou, daar is hij enorm mee bezig. Mm-hmm. En dan vertelt hij zelf hoe hij dus ook inderdaad voor een Mariabeeld met een kind op schoot zit. En dat hij dan ook zegt, ja, hoe zit dat dan met Maria? Want als zij dan... Was zij dan eigenlijk wel een moeder? Want ja, weet je, ze heeft dat kind wel, dat is wel geboren. Maar ja, als het een God is, dan hoeft het niet te eten. Want ja, waarom zou een God eten? En dan is het idee eigenlijk van, ja, is ze wel eigenlijk moeder? Want ja, als het een God is, dan hoef je dat kind ook niet de borst te geven. En dan kijkt hij dus naar dat beeld en dan kijkt Maria hem aan. En die pakt haar borst en die knijpt daar dus in en er komt een straal melk uit. En dan zegt hij, ja, nee, nu snap ik het. Ze was wel degelijk moeder. Want ja, je kan alleen maar melk produceren als je dus echt een kind hebt gebaard. En dus niet een of andere vaag God die inderdaad, via je vagina op deze wereld is gekomen. En wat je dan dus ziet is dat ze in de middeleeuwen ook hier onmiddellijk mee aan de slag gaan. Want nou ja, dat dat verhaal, dat gaat er rond en mensen praten daar ook over. En wat de middeleeuwers altijd doen, is daar dan dingen aan toevoegen. Dus je krijgt afbeeldingen waar je gewoon inderdaad Maria met Christuskind ziet. En dan, het ziet er heel weird uit hoor, dat ze knijpt in haar borst. En dat de melk dan inderdaad richting Bernardus straalt. Maar wat je vervolgens ook ziet, is dat mensen dan gaan zeggen, ja, nee, want hij was al heel lang aan het bidden. En ja, dan krijg je een droge mond, hè, als je de hele tijd bij Ave Maria zegt. Dus hij had allemaal kloven in zijn lippen. Dus toen heeft ze die melk in zijn mond gespoten. Want dat geneest, melk geneest. En dat is het wonder daaromheen. Is natuurlijk ook dat Maria's melk niet alleen God, het kind van God, de zoon van God in leven heeft gehouden. Maar daar kan je dus ook mee genezen. En dat, ja, zo werkt de middeleeuwen. Zet onmiddellijk de deuren open om dan gewoon ook die melk van Maria maar algemeen in te gaan zetten. Dus er komen allerlei verhalen over mensen die ziek worden. En dan verschijnt Maria aan het bed en dan gebruikt ze haar borst om inderdaad melk richting die mensen te spuiten, waardoor die mensen genezen. En dat genereert weer hele vreemde afbeeldingen. Want die afbeeldingen waar Bernardus zeg maar bij Maria zit en naar die borst kijkt, die zijn al heel vreemd eigenlijk. Hè? Bernardus is een wat oudere man. Maria is een heel jong meisje. En dan met zo'n kindje op schoot en dan zo'n ontblote borst. En hè, dat heeft iets in onze 21ste ogen, eeuwse ogen, heb je onmiddellijk zoiets dat je denkt, dit is pervers. Dit is heel wonderlijk waar we naar kijken. En soms denk ik dat ze dat in de middeleeuwen ook gehad moeten hebben. Daar hebben we geen bronnen van. Mm-hmm. En het zou fijn zijn als je een tekst hebt waarin staat, zo mag je de moeder Gods niet afbeelden. Maar wat gaat opvallen is dat met name in die afbeeldingen waar Maria dan dus gewone stervelingen gaat genezen, daar is die borst die ze dus vasthoudt en gaat knijpen, die krijgt een andere plek op haar lichaam. En dat ziet er bezopen uit. Er zijn dus afbeeldingen waar die borst ergens ter hoogte van de sleutelbeenderen zit. Dus echt in haar nek. Er zijn afbeeldingen waar die borst ter hoogte van de navel zit. En wat je dan ook ziet is dat haar kleding is gewoon dicht. En dan die borst zit daar bovenop. Dus het lijkt alsof ze een soort attribuut vast heeft wat ergens op dat lichaam geplaatst is, waar dan die melk uitkomt en waarmee ze dan geneest. En ik kan dat niet anders zeg maar duiden dan dat je zegt, ja, het is te erg om inderdaad haar dus met ontblote borst bij inderdaad een gewone sterveling af te beelden. Het Christuskind aan je borst, dat is gewoon normaal. Ja, dat is inderdaad een moeder die haar kind voedt. Maar al die grappen eromheen, zeg maar, al die ideeën die ze gaan ontwikkelen, dat wil je zo niet afbeelden. En dat is heel erg grappig, want die borst wordt daar eigenlijk dan mee een soort, ja, iconisch detail, zoals wat we net al zeiden, die heilige Barbara die haar toren in de hand houdt. Hè? Dus het is een detail waarmee je kan gaan leren, oh, maar dit gaat hierover. Dit gaat over genezing. Dit gaat over redding. Hè? Mensen die ziek zijn, die worden genezen. Die gaan niet dood. En dus dat is een heel ander iets dan Maria die gewoon liefdevol haar kind de borst geeft. En dat vind ik, nou ja, dat vind ik ook het interessante aan de middeleeuwen. Hè? Dat je dus dit soort dingen gaat bedenken en dat mensen het dus niet gek vinden.
Ja. Nou, ja. Binnen bepaalde grenzen dan dus toch blijkbaar.
Ja, maar het wordt wel zeg maar, men heeft daar, het mag hè, de kerk verbiedt het niet.
Nee.
Sterker nog, er zijn bijvoorbeeld kazuifels, dat is de kerkelijke kleding die de priester draagt. En daar heb je in de middeleeuwen, die zijn dan heel mooi van brokaat. En dan zijn er allemaal borduursels op aangebracht. En die borduursels, dat zijn ook weer allemaal afbeeldingen, dat lijken kleine plaatjes.
Ja.
En daar wordt Bernardus van Clairvaux op die manier afgebeeld. Met dus inderdaad de Maria die dus dan die melk uit haar borst laat spuiten. En dat in de kerk. Dus ja, ja, dat is dus iets wat men dan, ja, dat is geaccepteerd.
Ja. Nee, dat is wel een beetje waar ik het de laatste minuten alweer van deze uitzending even over wil hebben. Ja. Want we hebben het eigenlijk hiervoor steeds gehad over een soort body horror bijna. Ja. Maar er zijn ook allemaal afbeeldingen die je behandelt in je boek, die op een andere manier ook een beetje gewaagd zijn. We hebben hier de borst.
Ja.
Je wijdt ook aandacht aan een beeld van Jezus in het Rijksmuseum.
Met het okselhaar.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou ja, dat heeft ook weer met diezelfde kwestie te maken. Is Christus nou een mens of is Christus nou een God? En nou ja, een van de mooiste beelden. Het beeld ziet er niet uit. Het is gewoon een lang gerekt iets waar de armen van af zijn. En je kan wel aan de gelaatstrekken zien en de details op het beeld, dat het een heel mooi beeld is geweest. Maar het is heel erg beschadigd. Een belangrijk detail dus, die armen zijn eraf. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je dus dat onder een van die armen, daar zie je okselhaar zitten. En dan denk je, waarom zou je een beeld van Christus maken met okselhaar? Meestal zijn Christusbeelden glad, hè? Die zijn onbehaard. Maar ook zeg maar in die periode waarin men steeds meer bloed en dergelijke gaat afbeelden, gaan ze ook steeds meer beharing op het lichaam van Christus aanbrengen. En daar zit ook gewoon puur de idee achter, dat is menselijk. En Christus was dus ook mens. Dus door een behaard te gaan afbeelden, heb je dus een menselijk Christus waar je naar kan kijken. Ja. En dat is, ja.
Nee, had hij ook wel eens een piemon? Of is dat een grens?
Dat is absoluut een grens. Je ziet geen geslachtsdelen.
Nooit?
Nee. Er hangt eigenlijk altijd heel strategisch die lendendoek voor. En wat je ook heel mooi hebt, je hebt de doop van Christus. Christus wordt op een gegeven moment gedoopt door zijn neef Johannes in de Jordaan. De rivier de Jordaan. En dan zegt de Bijbel dat hij daar dus naakt dat water ingaat. En dan zie je hem ook inderdaad naakt in dat water staan. Alleen dan heb je zo die rivier en dan is er ineens heel convenient een grote watergolf, wat er bijna uitziet als een soort berg. En die reikt tot aan zijn navel. Dus dan zie je niks, want daar zitten de golven van het water voor. Dus ja, dat is toch, dat doe je niet. Een echte naakt, nou ja, wat ik ook al zei, die Christus op die koude steen die dan zo zit en zijn hand strategisch voor zijn schaamstreek heeft, dat doe je niet.
Ja, en dat gaat over Jezus. Bij Adam is het dan misschien wel weer anders. Bij Adam en Eva.
Maar Adam is natuurlijk de echte mens. En daar is ook die lichaamsbeharing. Maar dat is natuurlijk heel duidelijk om aan te geven. Adam is een mens. Ja. Een zondig mens. En daar kunnen wij ons natuurlijk ook weer veel beter eigenlijk als het ware mee vereenzelvigen. Hè?
Ja. Ik zou het ook heel mooi vinden als je nog even iets zou willen vertellen over de wond in Jezus' zij.
Ah ja, nou dat is misschien wel de meest ultieme, zeg maar, afbeelding van Jezus, waar ook mogelijk is dat je een heel ander pad op gaat, zal ik maar zeggen. Christus heeft 5 wonden. Hè? In zijn handen vanwege de spijkers en in zijn voeten vanwege de spijkers aan het kruis.
5 wonden en zoveel bloeddruppels.
Ja, en uiteindelijk steken ze hem met een lans in zijn zijde om te kijken of hij is overleden. En dan is het verhaal ook dat er water en bloed uitkomt uit die wond. En dat maakt natuurlijk ook, hè, dat dat allemaal extra stromend wordt afgebeeld. En nou is er met die wond iets wonderlijks aan de hand. Want als je, zeg maar, in die passie van Christus het steeds belangrijker gaat vinden, hè, dat je ook op die wonden en op dat bloed, dan komt die aandacht dus automatisch op die wonden ook. En wat je ziet is dat die zijdewond, dat is normaal is dat een horizontale snede die een beetje open staat, zodat er veel water uit kan. En op een gegeven moment zie je dat die wond een kwartslag draait. Hmm. En dat ziet er heel raar uit. Niet op het lichaam van Christus zelf. Dan is hij altijd horizontaal. Maar wat ik ook al zei. Hè, op een gegeven moment gaan ze zo erop fixeren. Dat de boel niet meer nodig is. Dus het lichaam van Christus is niet meer nodig. Je beeldt alleen die wonden af. En die zijdewond, die gaan ze dan ook afbeelden. Maar die beelden ze dus niet horizontaal af. Maar die draaien ze 180 graden. En die staat dan ineens dus verticaal. En dan... Ja, dan is de associatie met, hè, rood, een beetje openstaand, donkerig in het midden, een donkere kern in het midden. Met zeg maar een vulva. Het is onmiskenbaar dat gewoon. Hè, dat bedoelen ze ook. En dat weten we dan weer wel van teksten. Er wordt natuurlijk niet gezegd, hè, de wond van Christus is een vulva. Maar we krijgen allemaal teksten waarin wordt gezegd, ja, Christus, de dood van Christus, dat brengt allerlei goeds. Hè. Mensen kunnen gered worden. Maar het brengt ook eigenlijk de kern. Zoals wij hem kennen. De kerk wordt geboren uit Christus. Dat wordt heel letterlijk gezegd. En dan heb je dus afbeeldingen, het komt niet heel vaak voor, waar je dus inderdaad ziet dat uit de zijde van Christus een poppetje geboren wordt. En nou ja, dat is onmiskenbaar een geboorte. En dan, ja, dan is die associatie met een vulva natuurlijk, ja, die is er gewoon absoluut. En het interessante is dat in diezelfde tijd wij ook allerlei losse, ja, kleine metalen objectjes kennen. Een beetje een soort speldjes zijn het. En die zien we vooral in de context van mensen die op pelgrimage gaan. En die bezoeken dan allerlei plekken. En op die plekken kunnen ze dan als het ware een soort souveniertje kopen. En dat is dan vaak in blik of tin of lood uitgevoerd. Een scène van die plek. En dan meestal zo'n heilige. En dan zien we dat te midden van die dingen zien we ook kleine vulvaatjes komen. En ook piemeltjes. Maar al die vulvaatjes, die zijn echt heel bijzonder. Die lijken sprekend op die wond van Christus. En die zijn, daar wordt vaak iets wonderlijks mee gedaan. Want dan zie je ze op stelten lopen. Of je ziet ze een kroontje op hebben. En met name als ze een kroontje op hebben. En worden rondgedragen door een groepje. Op een soort van baar. Dan heb je een soort Maria-beeld in processie. Wat er ook zo uitzag. En hoe je dat nou precies moet zien. We weten het nog steeds niet.
Heel jammer.
Heel wonderlijk is ze zijn. Het lijkt een Nederlands verschijnsel te zijn. Dus dan denk ik ook wel. Ja, dat zijn de Nederlanden. Met, zeg maar, liberaal met dit soort dingen omgaan. Maar het lijkt dus. Waarschijnlijk heeft het met een soort vruchtbaarheidssymbool te maken. En wat ik ook wel heel interessant vind, is dat ze vooral langs de Zeeuwse kust gevonden worden. Dus daar was veel belangstelling voor die speldjes. Maar goed, je ziet dat die middeleeuwen eigenlijk helemaal niet zo preuts was. En die, zoals ze met vulva's in de gewone samenleving omgingen, zo gingen ze dus ook met vulva's om. Zo kan een wond van Christus vulva worden, om dus aan te geven dat de kerk daaruit is ontstaan.
Nou, dat vind ik echt een prachtige plek om te eindigen. Heel erg veel dank Wendelien. En heel erg veel dank Hanna Jans voor de mooie column. Wendelien van Wely. Vandaag was bij ons te gast Wendelin van Wely. Ik wil Maaike Kooijman ook heel graag bedanken voor het doen van de techniek. En dit was Radio Zwammerdam voor vandaag. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook nog volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen en dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam en ik wens u nog een heel erg fijne zondag.